campo de gênero, vão se impregnando no campo de gênero, Epsalom, de 119, en daar van het 65e vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker op doen klaren. Zij heeft verstand aan slechten wien het gemis van zulke glans een eeuwige nacht zou baren. Het is uit Psalm 119, vers 65. Verder uit Gods heilig woord u wens een woord te lezen, dat kunt u opgetekend vinden bij de profeet Jesaja en daarvan het 25e kapitel, vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn een enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De Heere, gij zijt mijn God, u zal ik u verhogen, uw naam zal ik loven, want gij hebt wonder gedaan. Uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid, want gij hebt van de stad een steenhoop gemaakt, de vaste stad tot een vervallen hoop, het paleis der vreemdelingen, dat het geen stad meer zij. In eeuwigheid zal ze niet herbouwd worden. Daarom zal u een machtig volk eren. De stad der tyrannische volken zal u vrezen. Want gij zijt een arme, een sterkte geweest. Een sterkte den noodruftigen als hem bange was. Een toevlucht tegen een vloed. Een schaduw tegen de hitte, want het blazen der tirannen is als een vloed tegen de wand. Gelijk de hitte in een dorre plaats, zult gij de onstuimigheid der vreemdelingen nederdrukken. Gelijk de hitte door de schaduw in het dikke wolk, zal het gezang der tirannen vernederd worden. En de Heere der scharen zal op deze berg alle volken vast een vette maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijn, van vet volmerks. Van reine wijnen die gezuiverd zijn. En hij zal op deze berg verslinden het winsel der aangezicht. Waarmee alle volken bewonden zijn en het deksel waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal den dood verslinden tot overwinning en de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen en hij zal de smaadheid zijn volks van de ganse aarde wegnemen. Want de Heere heeft het gesproken. En men zal te dien dagen zeggen, ziet, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. En hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Want de hand des Heeren zal op deze berg rusten. Maar Moab zal onder hem verdorst worden, gelijk het stro verdorst wordt tot mest. En hij zal zijn handen uitbreiden in het midden van hen, gelijk als een zwemmer die uitbreidt om te zwemmen. En hij zal hun een hoogmoed vernederen met de lagen hunner handen. En hij zal de hoge vestnieuwe muren buigen, vernederen. Ja, hij zal ze ter aarde tot het stof toe doen rijken, tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag voor de tweede maal nog samen aan de plaatsen des gebeds. De noden zijn vele en de behoeften zijn groot. We kunnen het niet in orde voor u verhalen, maar gij zijt alwetende, de overal omtegenwoordige, de God die harten kent en die nieren proeft. Voor u is niets en niemand verborgen. En ge weet hoe steil en diep afhankelijk dat we te samen zijn, zowel in het spreken, in het lezen en in het horen. Ge mocht in deze middag bij vernieuwen, uw belofte vervullen die ge aan uw kerk hebt geschonken, dat ge met uw Godheid, majesteit, genade en geest nooit van uw kerk zult wijken, maar dat ge bij uw volk zult blijven tot aan de volleinden der wereld, dat ook in deze middag uw woord geopend mocht worden en dat het gesproken mocht worden naar de zin en mening van uw heilige geest, maar ook naar het hart van Jeruzalem, dat de volle raad Gods verkondigd mocht worden en dat er plaats voor gemaakt werd in onze harten door uw goddelijke geest, opdat het nog een ingang in onze harten mag vinden bij de aanvang en bij de voortgang, dat uw woord voor ons en voor velen nog tot een eeuwige winste en tot een eeuwige zegen zij mocht, een kracht God tot zaligheid en ieder die gelooft, ook voor degenen die in deze week weer terugkeren zullen naar het oude vaderland, waar ze hier hun familie, kinderen, kleinkinderen hebben mogen bezoeken en ontmoeten. Wil ze straks veilig geleiden en brengen tot de bestemming, maar dat ze ook konden betuigen dat ze ook in de weken dat ze hier doorgebracht hebben onder uw woord, dat het tot een zegen voor de zielen geweest is. Leven is een damp en de dood die wenkt ieder uur. We weten zelfs niet hoe dat we ons leven op de wereld zullen beëindigen. Maar och, wil ons voorbereiden en toebereiden om u te ontmoeten, ook met anderen die hier weer gekomen zijn om de familie te bezoeken. De hele wereld reist en trekt van het een naar het ander. Maar hoe weinigen die zich bevinden op de smalle weg die ten leven leidt. En dat is voor de, van de grootste betekenis voor jong en oud, klein en groot. Heere, verblijd nog door uw daden, ook in deze middag. Het lezen van uw woord mocht nog tot een zegen zijn, als ook het prediken van uw getuigenis, dat het nog diepe wortelen mocht slaan in de bodem van ons hart, en dat het opwaarts vruchten mocht voorbrengen van geloof en van bekering waardig, opdat we de zaligheid vinden mogen in Christus, waar het alleen maar in te vinden is. Versterk hetgeen dat ge hebt gebrocht en laat uw hulp door ons verzocht, uw volk voortaan brouwen. Laat er nog een verkwikking zijn voor uw menigmaal moedeloze en aanmächtige volk. Het zij dat ze thuis zijn, of dat ze met ons vergaderen, we weten noden van de vele zieken en kranken, we dragen het op aan uw troon, vervul de noden en verzoen de zonden. Gedenk ook aan die weduwe die in deze middag bij vernieuwing nog weer neer mag zitten onder uw getuigenis. Voor zoveel weken en maanden dat ze ervan verstoken is geweest, ze mag hier nog neerzitten en nog redelijk wel. Wil het verder nog wel maken. En bovenal dat er nog wat uit voort mag vloeien, dat de eeuwigheid zal verduren. Sterk al de weduwen en wezen en weduwenaars. Gedenk naar de rijkdom van uw genade, al degenen die wettig verhinderd zijn. Gedenk al de rouwdragenden, ook in die andere gemeenten. Ge mocht ze ondersteunen, sterken en nog kracht verlenen om niet te bezwijken. Maar dat het nog tot een winst voor de zielen mag verstrekken. Zegen de arbeid onder de Joden en onder de heidenen. En wil uw naam nog voortplanten van kind tot kind en van geslachten tot geslachten. Gedenk de overheid die over ons gesteld is, dat ze ons terug mochten roepen tot de wet en tot de getuigenis. En dat we schuilplaats mogen vinden voor dat het oordeel van de verwoesting over de wereld en over ons land zal worden uitgevoerd en uitgestrooid. Sterk ook ons in deze middag om nog een enkel woord tot stichten te mogen spreken. Geef nog aan Aarons en Urs in het midden van ons, maar bovenal dat uw kracht in zwakheid volbracht mag worden, dat we uw eer bedoelen mochten en het heil van Sion mochten zoeken, en dat alles in de vergeving van onze zonden om Jezus willen. Amen. Psalm 32, het eerste en het derde vers. Psalm 32. Welzalig hij wiens zonden zijn verheven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilige hoog des Heeren is bedekt. Welzalig is de mens die het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. En die in het vroom en ongeveinsd gemoed geen snood bedrog, maar blank oprechtheid voedt. Psalm 32 en daarvan het eerste en het derde vers. herdenking, dat kunt ge bij vernieuwing vinden in de Handelingen der Apostelen, het vierde kapitel, het 12e vers, waar Gods woord al dus luidt: en de zaligheid is in geen anderen, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden. Tot dusver. We hebben de vorige week gehoord dat de zaligheid buiten de mens, en dat het alleen in Christus ligt. En dat de zaligheid bestaat in de verlossing van het hoogste kwaad en in het gebracht worden tot het hoogste goed. Het grootste kwaad, dat is de zonde. De schuld van de zonde, de besmetting van de zonde en de heerschappij van de zonde, waar niemand op de wereld ons ooit van verlossen kan, als alleen de zaligmaker die van God is geschonken. Die zaligheid die bestaat ook in het verkrijgen van het hoogste goed. En dat bestaat in het terugontvangen van de gerechtigheid die we oorspronkelijk in het paradijs hebben bezeten. Die gerechtigheid die Christus door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid voor zijn volk en voor zijn kerk heeft verworven. En die gerechtigheid is de grondslag van de eeuwige behoudenis. Dat hoogste goed, dat bestaat ook in het terugontvangen van het beeld Gods, dat de mens door de zonde verloren is, maar waarin hij door Christus weer hersteld wordt. En dat hoogste goed, dat bestaat ook daarin dat een weer teruggebracht wordt in de gemeenschap met God, waar ook eenmaal zijn leven in geweest is. Dat hoogste goed, dat bestaat daarin dat een weer een vrije toegang tot God krijgt. Dat alles wat buiten Christus is wegvalt en dat het de taal van zijn hart wordt: wien heb ik nevens u in de hemel, nevens u lust mij ook niets op de aarde. En dat hoogste goed, dat bestaat ook daarin dat de liefde Gods in zijn hart uitgestort door de Heilige Geest, dat alle scheiding is weggenomen. En dat hem weer teruggebracht wordt in de gunst Gods. Daar is een schuld die betaald moet worden. Daar is een scheiding die weggenomen moet worden. Daar is een afgrond waaruit een mens gehaald moet worden, en er is een macht waarvan een mens bevrijd moet worden. Wanneer God verschijnt in ons leven, dan is het van rondom vol van ellende. Maar in de openbaring en in de bevestiging van die enige naam onder de hemel gegeven, daar ligt zijn behoud en daar ligt ook zijn zaligheid. Daar staat in het verder van die tekst, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. De nadruk die valt ook in deze tekst op het woord moeten. Dat woord, dat vinden we op verschillende plaatsen terug in Gods getuigenis. We lezen bijvoorbeeld in Johannes 3 vers 7 dat Christus tot Nicodemus gezegd heeft: gij lieden moet wederom geboren worden. Is de rechtvaardigmaking niet noodzakelijk vanzelf? Die is ook noodzakelijk. Die rechtvaardigmaking, die bestaat daarin dat een mens in een richterlijke weg zijn schuld kwijtraakt en dat hij een recht ontvangt tot het eeuwige leven. Gerechtvaardigd zonder dat we in aanraking met een rechter geweest zijn, dat is onmogelijk. Er zijn vele mensen die over de rechtvaardigmaking spreken, die hun rechtvaardigmaking roemen, maar die nooit in aanraking met de rechter geweest zijn. En dat is vanzelf onmogelijk. Dus een rechtvaardig maken waar geen rechter, waar geen advocaat en waar geen griffier bij tegenwoordig geweest is, dat is geen rechtvaardigmaking. We hebben tegen God gezondigd en God moet zonden rechterlijk vergeven. God kan de zonde van zijn volk niet vergeven buiten het borgwerk van Christus. Christus is de hemeladvocaat. De apostel Johannes die schrijft, kinderkens, indien we gezondigd hebben, dan hebben we een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige, en hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de gehele wereld. Natuurlijk, voor de gehele wereld, daar wordt in de Gods woord geen algemene verzoening gepredikt. Maar het gaat in die tekst over de wereld der uitverkorenen. En die ontvangen de vergeving van de zonden, maar ook het recht tot het eeuwige leven. In de rechtbank is er een griffier. Dat is iemand die schrijft. En die griffier in de goddelijke rechtbank, dat is de Heilige Geest. Want die geest die getuigt met onze geest dat we een kind van God zijn. Is dat nu allemaal zo noodzakelijk? Ja, geliefden, opdat God daar ze neer zal komen. En opdat we een vaste grondslag zullen hebben voor onze zielen voor de eeuwigheid. Vader Brakel die zegt in de redelijke godsdienst, staat naar de verzekering des Heilige Geestes. Op je sterfbed zal het wel noodzakelijk zijn. En inderdaad, dat is de waarheid. Maar vanzelf, de kerk, die is gerechtvaardigd van eeuwigheid. Het lam dat is geslacht van voor de grondlegging der wereld. Daar is een rechtvaardigmaking in de opstanding van Christus. Want Paulus die zegt in 1 Timotheus 3 dat Christus gerechtvaardigd is in de geest. De ganse kerk is in Christus als het hoofd van de gemeente en van de uitverkorenen gerechtvaardigd. Maar de rechtvaardigmaking in de consensie, dat is niet minder noodzakelijk, opdat we zullen beleven wat er staat in Romeinen 5, het eerste vers, wij dan gerechtvaardigd zijnde, door het geloof hebben vrede bij God, door onze Heer Jezus Christus. En dan wacht voor de kerk de rechtvaardigmaking in de eeuwigheid, wanneer ze de laatste dag aller dagen gedagvaard zullen worden voor het laatste oordeel Gods. Maar de nadruk die ligt op de wedergeboorte volgens Johannes 3, vers 7. En we lezen ook in 2 Korinten 5, vers 10. Want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is ook een goddelijk moeten. Gelukkig als we kennis mogen hebben in ons leven ook van dat moeten waarvan we lezen in Johannes 4, vers 4, waar geschreven staat van de Heer Jezus, en hij moest door Samaria gaan. Hij moest door dat Samaria gaan vanwege die vrouw die toegebracht moest worden. En vanwege vele Samaritanen die in Christus geloven. De grondslag van al dat moeten, van de volvoering van de gerechtigheid God, dat vinden we verklaard in Lucas 24, waar de Heer Jezus tot de Emmaushangers gezegd heeft, en moest de Christus niet al deze dingen lijden en alzo tot zijn heerlijkheid ingaan. Christus is de onuitsprekelijke gave God. En we moeten in hem begrepen worden en in hem begrepen zijn. Mensen die zonder Christus en buiten Christus in de hemel kunnen komen, daar moet je maar aan twijfelen. Want dat is onmogelijk. Daarom zegt die tekst vanmiddag, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Dus dat betekent, mensen, dat het niet anders kan. We moeten door die naam zalig worden. Die naam die is onder den hemel gegeven. Onder den hemel, want in den hemel is die naam niet nodig. In den hemel worden er geen mensen bekeerd. Die mensen die in den hemel komen, die zijn zalig. Romeinen 8 vers 22 of 24. Wij zijn in hope zalig geworden. En dat gebeurt aan deze zijde van dood, graf en eeuwigheid. In de hel wordt die naam ook niet verkondigd, want in de hel worden er geen mensen meer bekeerd. Wanneer een mens zijn ogen zal opendoen in de rampzaligheid, dan is er voor die mensen nooit geen hoop en nooit geen verandering meer te wachten. Bij de dood is alle mogelijkheid om zalig te worden uitgesloten. Daarom zegt de waarheid, heden, indien ge zijn stem hoort, zo verhard uw hart niet, maar laat u leiden. En in het bijzonder de tijd om bekeerd te worden, dat is als een mens jong is. Gedenkt aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke ge zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. De kwade dagen waar de waarheid van spreekt in Prediker 12, dat zijn wat? dat zijn de lusteloze dagen. Dat zijn de kwade dagen. Als je dat wil weten, dan moet je maar naar de Holland Home gaan. Dan moet je maar naar Edison Home gaan. Dan moet je maar gaan naar al die inrichtingen waar die oude mensen verpleegd worden. En als je die mensen gaat bekijken van stuk tot stuk, dan zal je bij de meeste mensen die daar zijn, daar zal je daar niet anders vinden als ellende. Je zou denken als een mens oud wordt en oud is geworden, daar zal elke dag wel over zijn doodkist denken. En elke dag over zijn begrafenis. Maar het is geen waar, hoor. Nee, het is geen waar. Die oude mensen, de meeste, die nog wat verstand hebben, die praten nog van een toekomst die voor de ligt. Niet over de dag dat ze zullen gaan sterven. Nee. Maar leven, dat is wat ze in de hoofd hebben. Ze zullen straks wel eens gaan praktiseren over de nalatenschap. Sommigen die hebben in de hoofd om een wil te maken, maar die wil die blijft in de zak. De dood overvalt ze de meeste tijd en dan komt er geld dat ze nalaten of de bezittingen aan mensen die in de gedachten uit de erfenis gedaan zijn. Want ze zijn met de een omgevallen en met de ander omgevallen. En dan zeggen ze, ze zullen straks niets meer van me hebben. Maar zoals ik zeg, de dood die overvalt ze. En dan krijg je de meeste tijd die mensen toch. Het is vanzelf onnatuurlijk om te sterven. Maar het is gezond om te sterven. Onnatuurlijk voor een natuurlijk mens. Maar gezond voor een mens die uit de dood geroepen is tot het leven. Daar is het een gezond teken. Paulus die zegt, en die schrijft aan de Filippenzen om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Het is in de wereld maar tegenvallen. En het is in de wereld maar moeite en verdriet. We hebben er vanmorgen wat van gezegd. Van die families in Sillewak die in zo'n diepe rouw zijn gedompeld, waar die vier jonge mensen doodgeschoten zijn en twee gisteren begraven en naar de andere twee wordt nog gezocht. Wat een toestand en wat een ellende. Daar werd zo geschreid in die kerk gistermiddag. We zijn gisteravond opgebeld van Sillewak. Er is zoveel geschreid gistermiddag. Dat het soms moeilijk was om te horen wat er gesproken werd. En je kan het ook begrijpen. Je kan het ook begrijpen. En al mensen, die eeuwigheid. Ik ga daar verder niet over praten, maar wat is het een leven wat geleefd wordt door de wereld en door de kerk, mensen. Want er is eigenlijk geen onderscheid meer. Geen onderscheid. Daar is geen separatie meer. Want alles is vervuld met de geest van de tijd. En dan wordt er geklaagd, door ons wordt er ook geklaagd. Maar dode klachten. Dode klachten, mensen. En het is nog veel erger, de toestand waar we in leven, dan in de dagen van de Babylonische ballingschap. Want toen hebben ze nog gezucht, waarom rookt ge tegen het gebed van uw volk? Toen hebben ze nog gezegd, laat ons wederkeren tot de Heer. Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen. Maar er is nu geen stem en geen opmerking meer. En dat zijn gemeenten allemaal bewijzen dat God doorgaat. En dat het oordeel van de verwoesting voor de deur ligt. Dat is al waar we op kunnen rekenen. En wat zal het zijn voor de wereld, maar veel erger voor de kerk. Dat wil zeggen voor de kerk mensen. Voor de beleiders van de waarheid, die de belijdenis nooit met haar harte beleefd hebben. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke dat we moeten zalig worden. Het is de enige naam. En het is de volkomene naam. Het is de algenoegzame naam. Waardoor we zalig moeten worden. De wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid, die zijn door Jezus Christus geworden. Uit de werken der wet zal nooit enig vlees gerechtvaardigd worden. De Joodse kerk, die heeft het gezocht bij Mozes. En de beleiders van de waarheid, die zoeken het in een verbroken werkverbond. Een mens die zoekt het in zichzelf. En de gehele godsdienst van een mens van nature, dat is niet anders dan om in eigen kracht op te klimmen tot God en om zichzelf een gerechtigheid te bewerken waardoor ze er zelf een aangenaam voor God zullen maken. Maar Gods volk dat leeft niet van opklimmende genade, maar van afdalende genade. Uit de innerlijke bewegingen van Gods barmhartigheid. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is. Onder de mensen. En wat zijn dat nu voor mensen? Je hebt het misschien wel gehoord. En misschien ligt er hier of daar bij mensen nog wel een boek van Schortenhuis. Uit 1700. Een voorname schrijver. Een man waarmee gespot is. En met zijn leer in bijzonder. Want die Schortenhuis, die spreekt in zijn boek van 5 nieten. Ik wil niet, ik kan niet, ik weet niet, ik heb niet en het laatste dat is ik deug niet. En dat zijn nu de mensen die zalig worden. Hoe zou nu een mens in zijn leven tot Christus komen? Als een bekeerde man en een bekeerde vrouw, als mensen die willen, ze moeten allemaal als een huichelaar komen. Die zijn leven lang zichzelf op de been gehouden heeft met hetgeen wat geen grond is om zalig te worden. En die zijn hele leven geleefd heeft als een huichelaar. Want vanzelf, van nature, dan gelooft een mens totaal niets van wat God in zijn woord van zichzelf, maar ook dat er niets gelooft van hetgeen dat de waarheid van hemzelf zegt. Eigenlijk goed beschouwd, dan is er in de grond van de zaak, dan is er geen beter mens als dat ik ben. Ja, maar je zou zeggen, dat heb ik je toch niet horen zeggen. Oh ja, maar dat is ook bewijs dat het gewoon huichelaar is. Want in zijn hart, dan denkt hij er anders over. En in zijn hart is het allemaal anders. Dan kan een mens een beeld vinden in Lucas 18. Waar gesproken wordt over die fariseer en over die tollenaar. Die fariseer die staat in de front van de tempel. Die dankt God dat er niet is als andere mensen. Hij heeft ze allemaal bekeken. Maar er is er toch, als er op aankomt, geen een zo goed als dat hij is. Je moet maar eens zeggen tegen die man dat hij een goede vader is. Je moet maar eens zeggen dat die vrouw een goede moeder is. Je moet maar eens beginnen om te zeggen dat die jongen een goede jongen is. En dat meisje een goed meisje. Oh nee, daar zou je wat horen, als ze durven. dan zullen ze er al wel eens uitspuwen. En dan zullen ze zeggen, wat heb je van me gehoord? Wat weet je van me af? Sta bij geen mens in de schuld. Ik werk zolang het de dag is. En ik doe alles in mijn leven om vooruit te komen. En ik ga naar geen bioscoop en ik ga naar geen bal. Wat noemen ze zo'n huis waar ze bal spelen. En waar ze dansen, dat, ik heb nog nooit van binnen gezien hoor. En rollerskating. En al die gebouwen die je op de wereld tegenwoordig hebt. Daar ben je nog nooit geweest. Och mensen, je kan er niet van buiten blijven om te betuigen dat je een huisvrouw bent. Als God komt. Zelfs in je bidden. Zelfs in je bidden. Daar zijn ook plaatsen onder ons waar ze niet in het openbaar bidden. Zou allemaal een ogenblikje stil. Een stil gebed. Die vader durft het niet doen. Die moeder die kan het ook niet. Dus hij wordt voor de brood en voor de eten. Zomaar stil gebed. Moet je dat afkeuren of goedkeuren? Was zelf afkeuren. Want als je trouwt dan word je een priester in je huis. En als het over natuurlijke zaken gaat. Dan weet de mens ook wel zijn woord te doen. Dat er wat te verdienen is. En dat dan erover gaat om met een paar woorden God te erkennen voor wat een in het natuurlijke leven geeft. Dan kan dat niet. Dus het is ook mijn huichelarij. Zelf. Maar als je nu eens denkt wat de mens bij mekander raapt. Nee. Wat hem bij mekander raakt. En als soms nog proberen om het anders te doen als gewoonlijk. Ook nog. Formulier gebeden. Oh, dat vinden ze niet goed. En ik zou ook zeggen, het is een zegen, met alle respect voor de formulier gebeden dat we hebben. Het is een voorrecht als een mens zijn hart voor God mag uitstorten. Het is een voorrecht ook zelfs in het natuurlijke, als in een gezin, met enkele woorden, zijn noden mag bekendmaken aan de Heer. Dat is een voorrecht. Maar, als nu op de zaak aankomt, dan moeten ze zeggen, o God, hij leeft eigenlijk, alsof God niet al wetend is. Dat hij eigenlijk niet beseft dat God een hartekenner is en een nierenproever is. Want hij probeert toch altijd maar anders te wezen als dat een is. Te komen zoals een is, dat haat een mens. Want wat zou ze van zo'n mens dan wel moeten denken, die eens in het openbaar ging zeggen wat hem was. Er is een limit, er is een beperking, we weten dat allemaal. Maar toch, wat een voorrecht als God een mens oprecht maakt. En dat hem van al die huichelarij verlost wordt. Dat een waar voor God gemaakt wordt. En dat een verlegen wordt met David laat oprechtheid. En de vroomheid mij behoeden. Want ik verwacht u. En dan is het laatste. En verlos Israël van al zijn ongerechtigheden. Daar ligt al die huichelarijen opgesloten. Daar is onder de hemel Geen andere naam die onder de mensen gegeven is, onder de mensen. Onder de mensen die de naam kwijt zijn, die de naam verloren zijn. Vele mensen die zeggen dat toen God tot Adam kwam, dat toen de Heere zei: Adam, waar zijt ge? Maar dat staat niet in de waarheid. Dat staat niet in Gods woord. Daar staat wel dat de Heere tot Adam kwam, maar dat hij alleen maar tegen Adam zei: waar zijt gij? Dus Adam, die was zijn naam kwijtgeraakt. En nu moet een mens zijn naam ook kwijtraken. Zijn naam die moet, zoals je dat in het boek van Job leest, die moet van de straten uitgeroeid worden, opdat er geen gedachtenis meer van hem zijn zal. En dan als een mens voor God geworden is wat hem is, dan zal God ook voor hem worden wat hij is. Dan zal die naam die onder de hemel gegeven is, gegeven door de Vader, uit kracht van zijn eeuwige verkiezing en van zijn eeuwig vredeverbond, dan zal die naam voor dat volk waarde krijgen als wij geen naam meer hebben. En dat dan vervuld zal worden wat we lezen bij de profeet Jesaja in het 56e kapitel, dat de Heere ze een naam en een plaats zal geven, beter dan der zonen en dan der dochteren. En daar ligt dan voor dat volk alles in opgesloten, want Christus die is alles en dat in allen. En dan is er ook plaats en tijd om met de kerk van een oude dag in te stemmen uit Psalm 118. De Heer is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, die geloof ik hem een leven lang. Men hoort der vrome tent weer halmen, van hulp en heil ons aangebracht. Die daar zingt men blij, met dankbare psalmen, Gods rechterhand doet grote kracht. Het is het zevende van Psalm 118. Thank you. En u is die naam gegeven uit kracht van de verkiezing. Die naam die is gegeven in de goddelijke belofte, zoals u voorgelezen hebben vanmiddag uit Jesaja 25, dat de Heere van de stad een steenhoop zal maken en dat het tot in eeuwigheid niet meer herbouwd zal worden, maar dat dan de Heer op die berg alle volken een vette maaltijd zal houden, een maaltijd van reine wijn en van vette volmergs die gezuiverd zijn. Het is een naam die in de harten van dat volk wordt geschonken. Want zolang als die naam buiten je hart blijft, dan blijf je maar een ellendig schepsel. Maar die naam onder de hemel de mensen gegeven is, die moet ook persoonlijk aan ons geschonken worden. Opdat we de rechte betekenis van die naam voor onszelf zullen kennen. Daarom mensen, wet en evangelie, dat moet gepredikt worden. En nu is het ten Heere zelf die dat woord en de prediking van die enige naam brengt persoonlijk tot de harten van Gods kinderen. En als je dan vraagt vanmiddag, wat zal dat volk daar nu vinden in dat woord dat tot dat volk gebracht wordt? Dan zal het eerste zijn, niet anders dan een vonnis. En het tweede, dat door dat woord tot dat volk gebracht wordt, dat is de verlossing. Wanneer de Heere met zijn woord komt, Warburton die schreef dat een tijd had in zijn leven dat hij naar de Bijbel niet grijpen durfde. Hij zei dat ik was zo bang om die Bijbel aan te raken, hetzelfde als dat ik mijn vingers in het vuur zou steken. Want vanzelf in het eerst bij het lezen van de waarheid, dan is alles tegen ons. Dan leest een mens zijn verdoemenis. Vervloekt is een iegel die niet blijft in al hetgeen dat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Je leest in de waarheid van Ebal en Erizim, van die twee bergen. En van de ene berg Ebal werd de vloek afgekondigd. En van Erizim de zegen. En als je nu er kennis aan mag hebben, mensen, dan is er een tijd dat je onder de waarheid zit, onder de prediking, onder de lezing, dat de mens ervan beeft en siddert. En dat er niet anders als een oordeel hoort aankomen. Dat er zegt, waartoe ben ik op de wereld gekomen? Waartoe ben ik geboren? Maar dat blijft niet zo, nee. Want de zaligmakende bediening van Gods geest, dat is geen bediening om een mens tot wanhoop te brengen, maar wel tot het geloof der uitverkorenen, tot dat geloof dat gewerkt wordt in Gods kinderen. En wat is nu dat werk van God? Daar staat in Johannes, dit is het werk Gods, dat ze geloven in de Zonen Gods. Dat ze geloven in die enige naam die onder de hemel tot zaligheid is gegeven. Dat die naam inwendig in de zielen verklaard wordt. En dat dat volk in die Christus alles mag vinden wat tot Gods ere en wat tot hun zaligheid onmisbaar van nodig is. Want het gaat uiteindelijk om de gemeenschap met God. Het gaat uiteindelijk om het leven Gods in de zielen te mogen proeven en smaken. Proef en smaak staat in Psalm 34, dat de Heer is goed. En dan is dat het woord dat is voor die gewonde zielen, als een balsem van Gilead. Dat woord dat druipt in de zielen. En ze zeggen met Jeremia, als ik het gevonden heb, dan heb ik het opgeeten. En het was zoeter dan honing en dan honingzeem. En wat zei David ervan? In Psalm 119. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. Ja, David die heeft er ook van gezegd. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Dat deze zoetigheid die in dat woord van God voor dat volk ligt. Ze worden erdoor verkwikt. Ze worden erdoor versterkt. Ze worden erdoor opgelost voor de zielen. Ze vinden rust voor de hart. Waar het anders, niet anders dan onrusten was. En omdat het van de hemel gegeven is, onder de hemel, omdat het allemaal van boven komt, daarom heeft het voor dat volk zulke grote waarde en zulke grote betekenis. En als God je nu aan gaat raken, door zijn geest, wat zal er dan openbaar worden voor dat volk? Hetzelfde als dat je vindt in die heidense hoofdman in Matthäus 8. En wat heeft die man gezegd? Die heeft gezegd, Heere, spreek alleenlijk maar één woord en je knecht zal gezond worden. En dat is nu hetzelfde als met een kind waar wat aan beloofd is. Maar dat die vader of die moeder in gebreken blijft om dat kind te schenken wat ze beloofd zijn. En nu blijft dat kind, daar blijft die vader en die moeder achteraan schreeuwen. Dus nu moet je maar eens zelf uitrekenen, mensen, hoe het in je hart en leven erbij staat. Als je nu God aan zijn plaats kunt laten en Christus in de hemel kunt laten en de Heilige Geest niet nodig hebt, dan is een mens vervreemd van het leven dat uit God is. Want het leven dat uit God is, dat openbaart zich in een behoefte. Dat openbaart zich in een nood. Hiskia die zei, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. En u zal die nood ten ene tijd groter wezen als de ander. Maar die nood die is door God verwekt. En die nood die brengt God gedurig op de voorgrond bij dat volk. Het zij tot rechtvaardig maken of tot heilig maken. Maar die nood die is in de harten van dat volk. En die nood die zal nooit in de dood eindigen. Maar die nood die eindigt in de verlossing. En die eindigt in de oplossing. Daar is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden. Dus Het laatste wat ik vanmiddag wil zeggen, dat is dit. Dat Christus in ons leven op de voorgrond komen moet. Dat we er iets van leren kennen. Wat een zeker dichter gezongen heeft. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. We zijn samen op weg naar de eeuwigheid, mensen. In de natuur, daar heeft de Heer weer wat we niet gevraagd hebben. Het regende een hele middag nog. Hij gedacht, Heer, laat op mij ook eens regenen van binnen. Hij gedacht, Heer, dat vanmiddag mijn ziel ook eens bevochtigd mocht worden. En dat zonder onweer, zonder verwoesten. Want de geest wanneer die komt, die werkt geen verwoesten. Maar het is zoals je leest bij de profeet Elia, in een zeer zachte stilte is die regen gekomen. En zo mocht het ook in ons hart zijn, geliefden. Als men op zichzelf ziet, dan moet men zeggen, rampzalig. En waar zal een mens op kunnen rekenen? Maar ook dat ge de hemelen scheurdet en dat ge nederkwaamt. En dat dat hart vernederd en verootmoedigd mocht worden onder de krachtige hand Gods. En dat we betrekking kregen op die naam die onder de hemel tot zaligheid is gegeven. En om hier de beginselen van dat nieuwe en van dat geestelijke leven te leren kennen, wat voor Gods kinderen is, de waarborg, dat ze in de zaligheid eeuwig zullen delen wanneer ze gaan sterven. De Heere die mocht zijn woord bekrachtigen voor onze harten. De roepstemmen zijn vele geliefden, ook in onze gemeente, dat we onder vernederd en verootmoedigd mochten worden. En dat straks als de dood komt, dat het toch niet alles tegen ons zal moeten getuigen. Dat ons hart in stukken gebroken mocht worden. En in de waarachtige vernedering uitgedreven. Tot die God die ons helpen kan en redden kan. Eer dat het voor eeuwig te laat is. Dat onze naam meer en meer vergaan mocht. En van de aarde maar weggedaan mag worden. En dat we als een ledig vat, ontledigd, opdat Christus in al zijn volheid en in al zijn eerlijkheid in onze harten geopenbaard, maar ook bevestigd mocht worden tot de eer en tot de verheerlijking van een drieënig. En van een volzalig verbondsgod. Amen. Heere, dat uw woord tot een zegen en tot een winste voor onze arme zielen mocht zijn voor de eeuwigheid. Gedenk de gemeente. Gedenk de ouden van dagen. Gedenk de jongen van jaren. Gedenk ons allen. Naar het welbehagen tot uw volk. Breid uw vleugel over ons uit. En degene die ons zullen verlaten in deze week. We mochten ze aan uw trouwe zorgen opdragen. Voor tijd en eeuwigheid beiden. Misschien dat het voor sommigen wel de laatste keer geweest is. Dat ze er kinderen en kleinkinderen gezien en ontmoet hebben. Maar dat er geen eeuwige scheiding mocht komen, als er iets van dat leven in het hart verklaard mag zijn geworden. Gedenk in die andere gemeente al de rouwdragenden En leer ons sterven, Heer, dat sterven wordt. Breng ons in de avond nog samen. Geef nog lust, liefde en opgewektheid. En doe boven bidden en verwachten dan nog wel. En dat om Jezus willen. Amen. Het tweede en het laatste vers van Psalm 2. Vrees Heeren macht en dient zijn majesteit, juist bevend op het gezicht van zijn vermogen. Het zesde en zevende van Psalm 2. Ontvang u den zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.